In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Nou, leggen ze echt neer als een eis voor trainers. Je moet het zo neerzetten dat je gewoon altijd nog er een wedstrijd van hebt, wedstrijd van kunt maken in de tweede helft. Nou, huppakee, doen zondag.
Nou, als Dick Advocaat zit te luisteren, dat doet hij.
Ja.
Als een trouwe luisteraar van de podcast, dan is hij hier even
op scherp gezet.
Op scherp gezet, ja.
Dat denk ik ook, ja. Hartelijk welkom bij de nieuwe AD Voetbal Podcast. We hebben de eerste topper van dit seizoen gehad. Ajax-PSV, daarover gaan we praten met Johan, Inan, Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Mijn naam is Etienne Verhoef en we doen dat aan de hand van 3 stellingen deze keer. De eerste stelling, ik leg hem even bij jou neer, Maarten. Ajax-PSV was de boeiendste eredivisiewedstrijd in jaren.
In jaren?
Ja.
In eeuwen?
Nou ja, ik denk... Deze eeuw. Nou ja, ja, ik denk het wel. Omdat ik had het er na afloop hadden we het er samen met de tribune met Johan over. En toen zei hij wel iets leuks, Johan. Jij zei hè, vroeger op school voor journalistiek. Dan kwam er een journalist langs en die zegt: kijk, de wedstrijd die je gezien hebt, je moet je altijd toch afvragen. Was hij nou net zo leuk als er geen publiek bij zou zijn geweest?
Op een bijveld.
Of een bijveld op zondagochtend om 10 uur of zo. Ja. En bij deze Ajax-PSV hadden wij allebei op de tribune het idee... ja, dit was echt onderhoudend. Hier hebben de mensen op tv ook met plezier naar gekeken. Dus ik denk dat dit de beste in jaren was.
En wat maakte deze complete wedstrijd Sjoerd zo boeiend dan?
Nou, hij was gewoon vanaf de eerste minuut intens. PSV begon geweldig. Het was ook een tactisch interessante wedstrijd. Hè, als het om druk zetten ging. En de intensiteit van het spel was gewoon meteen heel hoog. En die goal was natuurlijk
binnen 2 minuten
schitterend. Ja. Ja. Dat balletje van Malen was natuurlijk... Dat is gewoon puur genieten. Het was zeker een van de betere toppers van de laatste 10 jaar. Ook omdat die toppers vaak natuurlijk heel erg tegenvallen. Wij pijpen dat altijd enorm op.
Ja. Ja,
daar doen we altijd vrolijk aan mee.
Ja.
Uitgebreide voorbeschouwingen en interviews. En dan zetten we Sjaak Zwart en Benny Wijnstekers ergens in een weiland. Die er dan van alles over moeten vinden. Maar,
welkom in het roemruchte archief van Mossou.
Ja, nee, we hebben alles al gedaan in dat opzicht. En dan is het toch wel eens een keer lekker als die wedstrijd ook echt leuk is. Ja.
Maar het zat natuurlijk volgens mij ook wel, Maarten, in het begin van die wedstrijd dat gelijk die goal viel. Want anders was het misschien wel zo'n heel tactisch steekspel geworden.
Nou ja, weet je, Roger Smit die heeft vorig seizoen 1 wedstrijd van PSV live in het stadion gezien. En dat was de uitwedstrijd bij Ajax. Ja. En daar vertelde hij, bij zijn presentatie vertelde hij over. Hè, hij is eigenlijk, ik wil helemaal geen oordeel vellen over vorig seizoen. En dat heeft helemaal geen zin, ik was nergens bij. Maar die zegt alleen, in die wedstrijd viel me wel op. Hoe ze ook begonnen. Hij zegt, de PSV presenteerde zich niet als een ploeg die een topper ging spelen. Die zegt, dat viel me wel op. En nou ja, nu was voor hem de eerste keer de kans om zelf een ploeg daar aan de aftrap te brengen. En dat deed hij. Nou ja, dat deden ze in elk geval wel. Het was alleen jammer. Tenminste vanuit PSV-oogpunt dat ze het uiteindelijk niet konden volhouden, niet konden uitbouwen. Maar ja, ik denk toch ook wel in deze, de credits toch ook wel naar Ajax. Die moesten en daar stonden toch spelers op, ze deden het ook. En ja, dat was toch ook wel, Dumfries zei, we wilden echt wel verder naar voren. Maar de credits aan Ajax, ze lieten gaan van de kans niet. Ik denk dat dat ook wel zo was.
Ja, Johan, als je naar die wedstrijd kijkt, dan begint die wedstrijd met de opstellingen. Dan worden de opstellingen bekendgemaakt. En dan verwacht je dat je je aankoop van 22,5 miljoen in ieder geval laat starten. Want die is fit, die heeft niet 3 maanden stilgestaan, Haller. En die begint dan op de bank.
Ja, ik had het niet verwacht, omdat ik Ten Hag een beetje ken. En ik hield er wel rekening mee dat hij op de bank zou beginnen. Enig is wel van ja, weet je, na zo'n wedstrijd, ook als je Haller ziet invallen, dan kun je ook concluderen van ja, goed, laat hem niet helemaal okselfris zijn door die drukke week. Maar dan nog is hij denk ik wel beter dan gelegenheidsspits Labiat. Dat hebben we denk ik allemaal kunnen zien. En kunnen we achteraf ook wel concluderen dat hij gewoon had moeten spelen. Had je vooraf eigenlijk al kunnen stellen. Maar dat is wel gebleken. En goed, dus ik verwacht niet dat we, vooral in de grote wedstrijden niet, dat we Labiat nog terug gaan zien als spits. Misschien als 10 in de wat kleinere potjes.
Ik vond het was een beetje overdreven toch. Kijk, ik snap best dat een speler soms even moet wennen. Als je een hele chaotische transfer hebt gemaakt en het is allemaal heel snel gegaan. En je komt uit de binnenlanden van Botswana en je wordt opeens hier in...
Of Boca Junior komt uit Argentinië vandaan en je vliegt hier naartoe, dat hele stuk, hè?
Ook dat kan. Nee, precies. Maar dat zijn in sommige omstandigheden kan ik me dat best voorstellen. Maar in het geval, allee, die kent Nederland. Londen is 4 uurtjes rijden. Nou, dat was toch niet allemaal zo, dat was toch allemaal niet zo heftig. En zeker als je inderdaad naar het alternatief kijkt, wat Johan zei. Als Labiat zeg maar je backup is, ja, dan stel je hem toch gewoon op.
Ja, en daar kan, die Labiat zelf niets aan doen. Want hij werd gewoon opgevreten. Maarten zei al, hij zei bij PSV spelen ze alsof ze 3 dagen niet gegeten hebben. Ja, dat merkte hij vooral als hij aan de bal kwam in de drukte. Dan zaten ze er meteen bovenop en dan was hij de bal kwijt. Daar kan hij zelf nog niet eens zo heel veel aan doen. Maar wat Sjoerd zegt, dat is ook gewoon zo. Nee, de Eredivisie is ook geen onbekend terrein voor hem. En de kwaliteiten die hij heeft, daar past hij denk ik ook gewoon meteen in het elftal van Ajax. Nog los van dat er een aantal accenten nog op elkaar afgestemd moeten worden. Maar volgens mij had het geen kwaad gekund.
Maarten, jij wilde wat zeggen?
Ja. Nou ja, ik zat er gisteravond ook nog eens over na te denken. En het was Louis van Gaal op tv. En die heeft wel bij Interlands, dat spelers dan in zijn laatste weken met nieuwe clubs bezig waren. Heeft hij er, die zei altijd van, ik roep ze dan niet op. Want dat hoofd, dat zit vol met inderdaad een nieuwe omgeving, nieuwe dingen, veranderingen. En hij zegt, het zal maar zo zijn dat je dan zo'n speler hebt. En hij bakt er niks van. Of hij raakt geblesseerd omdat zijn hoofd vol zit met andere dingen. Dus je zegt, laat ze eerst maar een weekje wachten. Dus ik vond het uiteindelijk niet zo gek dat Den Haag dacht van, nou ja, laat ik hem eerst eens even kijken of ik hem niet nodig heb. Alleen, ja, het probleem werd een beetje dat Labiat, 0-2 achter, Labiat bracht helemaal niks. En dan heb je zo'n man zitten, ja, dan gaan je vingers jeuken. Laat ik hem dan toch maar inzetten. Dus het was nu een beetje een soort halve oplossing. En daar komt dan ook kritiek op, ja.
Bovendien, als je hem 3 kwartier laat spelen, dan kun je hem volgens mij ook een uur of een hele wedstrijd laten spelen. Ja. Dus als je hem halverwege laat invallen, ja, weet je, wat merk je dan van die acclimatisatie dingetjes? Wat meespeelt is ook natuurlijk ook van Labiat, Haller, die kwam vrijdag binnen, trainde voor het eerst. Toen had Ten Hag met Ajax al een halve trainingsweek op zitten, waarin die de ploeg ook een beetje aan het klaarstomen was voor die kraker. Dus in die zin wilde hij daar ook een beetje aan vasthouden. Je geeft net het voorbeeld van Louis van Gaal. Misschien is dat wat ze gemeen hebben, is dat ze controlfreaks zijn en dat ze daarom nog niet terug willen vallen op de nieuwe spits.
Kan. Weet je wat we natuurlijk nooit zullen weten? Stel nou dat Haller speelde, dan was PSV wellicht nog zo begonnen als ze begonnen waren. En het had dan 0-2 gestaan met Haller al in het elftal.
Ja.
Wat dan? Nu had je, ik weet niet hoe de bijvoorbeeld Sjoerd dat voor tv beleefd heeft, hoor. Maar op bij rust komt dan zo'n Haller erin. Nou, die is 2 meter breed en 2 meter lang. Dan gaat er toch iets vanuit van, hé, dat hebben we ook nog achter de hand. Dus dan kun je dat psychologisch nog brengen. En dan kwam later die Kudus. Nou, dat is ook een soort tank. Ja, dat heeft dan wel psychologisch toch ook nog wel wat, dat je dat nog kunt brengen vanaf de bank.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het maakt ook indruk als je hem gelijk in het veld hebt, hoor.
Ja, wat mij vooral verbaasde is dat die hele as van Ajax, normaal is de as van je elftal belangrijkste. En Promes op 10 en Labiat in de spits is gewoon in een topwedstrijd dus te zwak met z'n tweeën.
Nou ja, maar dat is eigenlijk het hele seizoen al natuurlijk een probleem. Die 9 en die 10 positie bij Ajax. En juist daarom zou je denken van, nou, dan speel je die topper. Dan heb je hem eigenlijk nog wel redelijk op tijd binnenboord.
Ja.
Het was ook niet zo dat het 1 minuut voor de wedstrijd was of zo. Nou ja, goed. Ik denk dat ik hem wat opgesteld. Maar goed, het onderwerp is uitgebreid.
Hebben jullie belicht. Social media aan de gaten gehouden gisteren?
Zijdelings.
Wat mij vooral verbaasde was, dus Ajax staat nog steeds bovenaan. En ze staan met 2-0 achter natuurlijk. Dat kan, daarmee verspeel je de koppositie. Maar de roep om het hoofd van Ten Hag, nadat Ajax gelijk binnen met 2-0, dat ging zo snel dat mensen zeiden, ja, wat doe je nou, en je stelt Haller niet op en dit en dat. Maar gelijk, boom, weg. Dat vond ik zo opmerkelijk dat het zo snel ging.
Ja.
Maar vind je dat opmerkelijk?
Opmerkelijk?
Dat is toch deze tijd? Het gaat toch helemaal nergens meer over? Het is allemaal gebaseerd op emotie en huppakee. Als iemand wint, is hij top. En als hij verliest, dan kan hij er helemaal niks van en dan moet hij oprotten. Ah, vreselijk. echt vreselijk.
Ja, en maar vooral in het geval van Ten Hag. Kijk, als je er even doorheen kijkt. Ja. Ik ben het helemaal met Maarten eens hoor, qua reactie. Maar kijk, als je bij Ten Hag is het natuurlijk ook een... ja, hoe moet je dat zeggen? Het is een optelsom van dingen. Het is iemand die toen hij het fantastisch deed in 2019 al af en toe aan de schoonpaal werd genageld omdat hij een beetje gek praatte.
Ja,
ja god, dat is een beetje de cultuur van Ajax. Dat iemand die niet helemaal in het pulletje past, die staat heel snel weer onder druk. En daar is Ten Hag een duidelijk voorbeeld van.
Hij is best wel een koppige eigenwijze trainer. Bijvoorbeeld dat hij in Liverpool in één keer met Gravenberg op de proppen komt. Uit bij Atalanta staat in één keer Tadic op 10. Weet je, en dat kan. Want ik vind het ook wel mooi als trainers ervan overtuigd zijn dat hun foefies gaan werken. Wat ik meer moeite mee heb, is dat hij dan na afloop, als het niet werkt, dat niet echt toegeeft. Maar ik ben het volledig eens met die jongens. Als je over de afgelopen 3 jaar kijkt, als je ziet wat hij bij Ajax heeft neergezet, ook in de manier van denken en doen, waar hij echt een aandeel in heeft gehad binnen die club. Alles naar een hoger plan getild. En als je Ajax gisteren ook het laatste uur ziet spelen, daar zit zoveel voetbal in. Ook tegen een PSV waar die nog 2-3 basisspelers mist. We hadden het net al over de nummers 9 en 10. Dat worden straks gewoon naar alle waarschijnlijkheid Kudus en Haller. Maar als je dan ziet wat Ajax dan al aan kansen afdwingt. Ja, weet je, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de trainer daar een heel groot aandeel in heeft.
Ja. Over de morele winnaar wil ik zo meteen nog even afsluiten dit blokje. Ik wilde toch nog even, Maarten, de tweede helft van PSV. Wederom niet de beste helft van PSV, als je ziet hoe ze de eerste helft spelen.
Nee, ja, daar hebben we het net over. Ja, kijk, het blijft natuurlijk altijd in die zin een beetje kip en ei verhaal van, hè, van god, doe je zelf misschien net te weinig om Ajax de 0-3 om de oren te geven? Of is gewoon de tegenstander ook zo goed dat je achteruit moet? En ja, kijk, bij PSV blijft het wel. Denzel Dumfries is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat is een jongen die houden we allemaal een beetje van. Hè? Hoe die zich presenteert en die kracht en ook toch wel zijn inbreng. Ook aanvallend wel. Alleen, ja, de inleiding tot de tweede goal bijvoorbeeld, dan is er eigenlijk niks aan de hand. En dan schiet hij die bal gewoon maar weg, zo in de voet bij Ajax ziet. En dan valt dan de goal uit. Ja, dat zijn wel dingen, dat zal bij Ajax niet zo snel gebeuren. Dat soort, als je die backs daar kijkt, die hebben dat toch niet zo. En ja, PSV had dan ook bijvoorbeeld Mario Götze er niet bij. Dat is dan net een speler die misschien op zo'n moment 0-2 voor. Ja, die is al 10 keer in dat soort situaties geweest.
Is ook wereldkampioen geweest,
of niet? Op een hoger niveau. Dus die zal dan misschien net een keer iets doen. Ja, waardoor je misschien die 0-3 wel maakt. Maar het is wel zo. PSV had vlak voor rust natuurlijk nog een enorme kans met Zahavi. Die kwam dan net achter hem. Ja, voor hetzelfde geld is het dan 1-3. En dan denk ik dat Ajax die tweede klap toch ook niet meer te boven komt. Dus ja, zeg het maar.
Het was wel een beetje van na dat half uur. Of eigenlijk na de 2-0, hoe het gemak waarmee PSV, als ze de bal veroverden, hem steeds weer inleverden met een lange bal. En daarmee speel je Ajax ook in de kaart. Die houden ervan. Steeds de bal snel terug en opnieuw beginnen met bouwen. En ik had op een gegeven moment, wat was het, vlak voor rust of na rust, dat ik naar Cody Gakpo keek en dat ik dacht van, oh, die zit er al bijna doorheen. En dat ik dacht van, dit gaan ze niet volhouden.
Ja, precies, want dat vond ik ook opvallend. Want kijk, die tweede helft van die eerste helft, zou ik maar zeggen. Het tweede deel van de eerste helft. Dat was kwaliteit van Ajax. Die bogen het zelf om, simpelweg om PSV het mes op de keel te zetten. En daar kwam PSV niet meer uit. In die tweede helft zou je verwachten dat als je net die fase gehad hebt, dat je dat bij PSV tactisch enigszins op orde brengt. En dat je zeker in de laatste 20 minuten van die wedstrijd, als er net iets meer balans is ontstaan, dat je nog wel, ja, dat je er wat makkelijker uitkomt. Maar toen oogde PSV echt wel moe. Ik vond die vraag na afloop aan Smit ook helemaal terecht over de fitheid van die spelers. Zahavi stond ook al na een half uur stond hij met zijn handen op zijn knieën. Dus ik vind dat niet zo gek dat aan Smit gevraagd werd. En je vraagt je toch af, ja, waarom kon PSV dat toch wel een uur helemaal niet meer opbrengen. Dat was wel heel lang.
Ja, dat klopt. Wie is nou de morele winnaar van deze topper? Want jullie hebben van tevoren vrijdag een podcast gemaakt waarin duidelijk was dat Ajax is de favoriet en blijft de favoriet. En PSV heeft het Ajax best moeilijk gemaakt.
Nou ja, Ja, nou ja, dan, als je dan zo moet kijken, dan misschien toch PSV, omdat ze een uitwedstrijd bij de directe concurrent niet verloren hebben. Met Ajax, dat toch uiteindelijk meer kwaliteit heeft. Alleen Ajax zal over een langere periode voetballend makkelijker zijn wedstrijden winnen. Maar PSV heeft Ajax uit in elk geval gehad. En Ajax heeft best nog een programma. Nou, we hebben het volgens mij in de vorige podcast gezegd. Uit naar Twente nu donderdag. Die moeten nog veel moeilijke uitwedstrijden spelen. Dus het kan best lang spannend blijven, denk ik.
Ja, en ik denk dat Ajax er het beste gevoel aan over heeft gehouden. Dat die na de wedstrijd het gevoel hebben van het gevoel van dat ze beter zijn. Dat ze die bevestiging in deze wedstrijd hebben gekregen. En wat ik net al zei, natuurlijk PSV miste Gutsen. Bij Ajax wordt Haller nu nog ingepast. Daar komt de Kudus nog bij. En Neres die terugkomt. Dus er zijn ook nog spelers waar ze naar uit kunnen kijken. Ik denk dat Ajax wat betreft de titelstrijd er niet minder uit is gekomen, zeg maar.
Sure. Nee, kwalitatief gezien zeker niet. Het was echt een bevestiging van wat inderdaad wat we aan het begin van het seizoen ook al zeiden. Nou, Ajax is een grote titelfavoriet. Die hebben gewoon de meeste kwaliteit. Tegelijkertijd, wat je bij Ajax krijgt, en dat zag je ook aan het sentiment naar die 0-2. Eigenlijk, je hebt social media, dat moet je niet te groot maken hoor, helemaal niet. Maar wat je bij Ajax wel ziet, is dat er gewoon heel snel... Er kan heel snel paniek in de tent zijn. En natuurlijk hebben ze de beste ploeg, maar ze hebben er zichzelf heel veel druk op gelegd. Ze hebben een hele dure spits gehaald. Het kan, en dat is in het verleden ook al vaker gebleken, het kan bij Ajax gewoon best wel snel onrustig worden, best wel snel kantelen. Dus dat is het enige wat je erbij kan zeggen. Kijk, ze hebben deze wedstrijd overleefd. Maar het kan ook een keer tegenzitten, bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Ja. Of iets. En dan krijg je bij Ajax wel een heel ander soort dynamiek heel snel. En dat is bij PSV minder. Die kunnen eigenlijk vanuit een toch wel een prettige underdog-positie blijven jagen op die titel. Dus er kan er best wel... Kunnen best nog wel wat gekke dingen gebeuren in de komende weken.
We gaan straks praten over Feyenoord, omdat ook de klassieker op het programma staat. Maar we gaan eerst naar stelling 2. Leg ik even bij jou neer, Sjoerd. AZ is zonder Arne Slot simpelweg minder goed.
Nou ja, simpelweg minder goed. Dat blijkt. Tegelijkertijd is Arne Slot natuurlijk het seizoen ook niet goed begonnen. AZ haalde al te weinig punten, ook onder Arne Slot. Daar gaven ze ook al heel veel wedstrijden weg.
Maar ze slotfase. Waren op de weg terug.
Ja, nou, het heeft in ieder geval niet geholpen.
Nee.
Nee, dat kun je wel constateren. En dat is ook niet echt heel verbazingwekkend, volgens mij. Volgens mij, achteraf hoor je dan, het is altijd een beetje makkelijk. Maar dan hoor je, als zo'n trainer weg is, dan hoor je opeens dat die spelers ook allemaal niet meer zo blij met hem waren. Ja. Weet je wel? Dat is altijd zo'n klassiek mechanisme. Maar Slot had het op zich gewoon natuurlijk goed op de rit. Dus het was echt die beslissing was destijds een soort principe kwestie. Dat had niks met dat was niet op sportieve gronden gebaseerd. Nou, ze hebben nu een onervaren trainer die probeert die lijn voor te zetten. Maar de frisheid, het elan is er wel een beetje vanaf. Zeg ik vanaf de buitenkant. Ik ben er ook niet iedere week bij, integendeel. Maar het lijkt een beetje op alsof het ventieltje uit het luchtbed is getrokken.
Ja. En daarmee zijn ze ook niet meer de vierde ploeg van Nederland. Hè? Ze waren nog zo dit jaar ingeroosterd als een van de topclubs.
Nou ja, ze hebben continu. Ze willen zichzelf heel graag profileren als een topclub. En ergens snap ik dat wel. Want je wilt een soort mentaliteitsverandering. En Robert Eenhoorn is er allemaal heel druk mee. Maar goed, dat hebben we toen ook al gezegd. Ik vind dat ze daar ook een beetje in zijn doorgeslagen. Ik denk dat er niks mis mee is dat AZ de best of the rest club van Nederland is. En moet willen zijn. Ik heb nooit zo gezien wat daar nou zo heel mis mee is. En ik heb het idee dat ze zichzelf nu ook een beetje in de vingers snijden met die zelf opgelegde status.
Ja, en dan is het deze week PSV AZ midweeks. Maarten, denk je dat PSV zich heel veel zorgen maakt om AZ als je het spel nu ziet van AZ?
Ja, nou ja, dit is toch weer een wedstrijd op zichzelf hoor. Want vorig jaar, nou ja, we hebben het, weet je nog, PSV AZ, moet ik het even nog voor de geest halen. PSV kreeg toch een rode kaart, hè?
Ja.
Ja, het werd 0-4. Ja joh, dat kan natuurlijk, ja, ik denk niet dat het weer 0-4 wordt, maar het moet maar ineens zo zijn dat er iets geks gebeurt in de openingsfase en dan weet je het maar niet. Alleen, het is wel zo, bij AZ krijg je toch een beetje het idee, als je vandaag hadden we ook een interviewtje met Kelvin Stenks in de krant en die... Ja, die zegt dan eigenlijk ook van ja, we kunnen eigenlijk de volgende stap niet maken. Hè? En dat wordt wel verwacht en dat doen we niet. En dus het is wel een item. Dat gaat ook in het hoofd natuurlijk van die spelers zitten. De laatste wedstrijd voor de winterstop uit bij Utrecht. Dat is natuurlijk ook symbolisch. Dan weet je, als ze hem wonnen, dan zou je inderdaad 1, 2, 3, 4 Ajax, PSV, Feyenoord, AZ hebben gehad. Maar dan wordt het in de laatste minuut, wordt het dan gelijk uit een goal dat je denkt, ja, die krijg je toch niet meer tegen. Als je echt alles geeft om te winnen, dan krijg je die goal niet meer tegen. Maar zij krijgen hem wel tegen. En je weet eigenlijk dat AZ sowieso wel een doelpunt tegen krijgt woensdag in die wedstrijd. Ja, en dan is de vraag of zij dan de veerkracht hebben om er zelf ook 1 of 2 te maken.
Ja, want eigenlijk is Johan Vitesse nu de best of the rest, toch? Dat is best knap, zoals ze dat nu op dit moment neerzetten daar.
Ranglijs technisch wel, ja.
Ja.
En of dat zo blijft, is een mooie discussie bij Studio Voetbal over het programma. Nee, en dit was ook best wel wedstrijd. Dit was ook best wel wedstrijd waarbij je op voorhand denkt, nou, dan kom je uit de winterstop. Zal Vitesse het blijven flikken uit bij Heracles. Heracles het doorgaans thuis, ook tegen grote clubs. Vaak wel wat punten weten sprokkelen. Maar die winnen ze dan ook gewoon heel zakelijk. Dat je het gevoel krijgt van, nou, die kunnen zich echt, die kunnen het wel eens heel lang gaan volhouden. En dat hebben we voor de winterstop vaker gehoord. Maar dan had ik steeds zoiets van, ja, weet je, vaak zie je wel dat straks als het wat drukker en wat zwaarder wordt, dat dit soort clubs dan afhaakt. Maar ik heb bij Vitesse nu heel sterk de indruk dat ze nog wel even mee gaan doen.
Ja, als die fase natuurlijk zo blijft gaan, dat je blijft winnen, groeit het zelfvertrouwen daar waar AZ steeds punten laat liggen en steeds als ze willen aanhaken weer een tik op de neus krijgt.
Ja, dat is zo. Maar het is wel zo dat rond maart, dan gaat het er echt om. Mm-hmm. En dat zie je bij heel veel van die clubs van dat formaat. Dan komt de druk op te staan. Dan moeten er opeens prijzen binnengehaald worden. En dan moet er Europees voetbal gehaald worden. En dan ontstaat er wel een ander soort dynamiek. Dan wordt het wel steeds moeilijker.
Wat zij hebben ook is het voordeel van ten opzichte van Ajax en PSV dan dat ze niet serieus, niet Europees spelen. Dat is één ding. De selectie hebben ze ook nog weer uitgebreid. Het oogt ook, als een heel fitte ploeg. En dat vond ik heel knap voor de winterstop. Thuis tegen Ajax, nou, daar hadden ze... ik ben nooit zo van de club had meer verdiend of wat dan ook. Want uiteindelijk krijg je wat je toekomt. Maar op basis van het spelbeeld, Vitesse deed absoluut niet onder voor Ajax. En die hebben volgens mij ook gewoon Feyenoord en PSV verslagen. Dat je denkt van ja, dit is wel echt een ploeg om rekening mee te houden.
Ja, nee, maar dat zeker. Kijk, en ze gaan de goede kans dat ze natuurlijk top 5 gaan spelen sowieso. Nou ja, dan doe je in ieder geval lang mee. Dus dat,
maar tussen lang meedoen, ja. Jij denkt dat ze ergens afhaken. En ik hoor jou wel zeggen, ze kunnen dit nog wel een tijdje misschien wel volhouden gezien het spel.
Nou, ja, allebei is denk ik waar. Ja. Ze kunnen het inderdaad volhouden. Maar er komt een moment dat het anders wordt.
Ja, en ik heb ook bewust niet erbij gezegd tot het eind. Want dat wil ik eerst nog even zien. Dat is wel, dat is nog lang, 4 maanden. En,
het zou wel leuk zijn. Het is op de slotdag is het Vitesse Ajax.
Ja.
Stel dat het dan echt nog dat ze echt nog mee zouden doen. Maar het lijkt mij ook stug hoor, dat lukt.
Nee, maar het zou voor het slot van de competitie, hè, als dan het verschil nummer 1 of 2 punten is en er staan weer een paar ploegen dicht bij elkaar.
Ja, en dan met publiek, het laatste speelweekend met publiek.
Ja,
oh, dat wordt wat.
Dat zou wat zijn. Zullen we naar de derde stelling? En de laatste stelling gaan we deze voetbalpodcast. Die gaat over Feyenoord. Maarten, ik leg hem bij jou neer. De komst van Lucas Prato geeft de hele selectie van Feyenoord een boost.
Nou, dat lijkt mij niet. Het lijkt me...
Nou, de supporters wel. Ik kwam vanochtend al Feyenoord supporter tegen. Die zei gelijk ja.
We zullen het zien. Maar als je dan Haller ziet, dat is toch nog een ander soort spits die binnenkomt. Denk ik hoor.
Ja, maar het gaat ook om wat er gebeurt in die selectie van Feyenoord met een Argentijnse bombarda daarbij.
Ik weet niet wie het was. Was het Pierre van Hooijdonk? Ik denk het wel. Die zei van maar Prato is niet beter dan Jurgensen. Dus je krijgt nu een strijd tussen 2 gelijkwaardige spitsen. Dat is bij Ajax bijvoorbeeld. Haller is gewoon meteen gewoon... Die is gewoon beter dan de anderen. Dus daar gaan de anderen zich aan optrekken. Gaat Feyenoord zich optrekken aan Lucas Prato? Ja, dat is een beetje de vraag. Nou ja, het zou leuk zijn als het wel zo was. Of als het zo was. Want dan... liever dat Feyenoord zo lang mogelijk meedoet. Ook om de titel. Dat, ik denk dat dat voor iedereen het leuk zou zijn. Maar ik weet niet of dat gebeurt.
Ja, het geeft een extra optie, die Prato. Hè, want ze hadden natuurlijk wel een spitsenprobleem.
Ja.
En het geeft extra elan. Het is ongelooflijk hoeveel het over Lucas Prato is gegaan de afgelopen 10 dagen.
Het is ongelooflijk, ja.
Bizar.
Ja.
Voor een spits die best wel een bepaalde uitstraling heeft. En die ook een leuk cv heeft. Maar die nou ook niet... Waar je nou echt niet van moet verwachten dat hij opeens Feyenoord kampioen gaat maken. Ook als je hem gisteren zag voetballen. Het is een echte spits. Hij speelt lekker diep weg. Dus je hebt altijd iemand daar staan. Maar het is niet de snelste. Het is ook geen...
Maar hij heeft wel een neusje voor de goede plek, hè, zei Dick.
Ja.
Nee, maar, waar hij moet staan.
Nee, maar het is inderdaad een echte spits. Maar het is ook niet voor niks dat River Plate natuurlijk heeft laten gaan. Kijk, als je gewoon... Hij heeft in 2018 een geweldig jaar gehad. En daarna is het gewoon mede door een blessure gewoon een stuk minder geworden. En daarom kon Feyenoord hem halen. Ja, Dick Advocaat was er heel realistisch over. Dit was een speler die gewoon beschikbaar was. En het is heel leuk voor... zeg maar het sentiment rondom het voetbal. En er komt een nieuw soort elan. En je ziet die jongen en je denkt, dat is helemaal geen voetballer. Hij ziet eruit als een... wat is het? Een barbier.
Hij gaat bij Schorum, doet hij je haar, zeg maar. Ja,
hij staat bij Schorum, staat hij te knippen. Maar ook qua postuur niet. Je denkt niet van, nou, dat is een afgetrainde voetballer. Eerlijk gezegd. Maar het geeft een soort vermaak. En dat is ook belangrijk. Maar het is niet zo dat het nu opeens een wereldwonder is in voetbalopzicht.
Nog een vraag, hè? Ja. Wie zou nou bedacht hebben om die jongen bij zijn presentatie te fotograferen, dat hij dan het Feyenoord logo zo vasthoudt op een foto? Dat is weer dat typische sentiment van je moet wel even het clubembleem kietelen en wrijven. En ja, dat vind ik altijd zo... Ja, zo kunstmatig. Maar ja, iemand bedenkt het en huppakee, staat hij op de cover van de krant. En dan, ja, dan...
Wat ik zie wel... dat het een rage gaat worden, hè? Dat elke speler die...
Ja, maar Sjoerd had het daar toch... Jij schreef dat toch over, Sjoerd? Of was dat Paul Onkruid? Die schreef van, hij weet precies wat hij moet zeggen. Feyenoord, hele bekende club, grote club in de wereld en zo. En ja,
nee, daar heeft hij een Feyenoord gevoel voor. En ook die bijnaam, de beer en zo. Dat is allemaal prachtig. Alleen, ik ben ook wel een beetje bang voor dat scenario met die Griek van PSV. Dat het in het begin dat er een enorme opwinding over is. En dat iedereen het allemaal prachtig vindt dat hij een baard heeft. Maar dat na een maand dat iedereen denkt, wat hebben we nou weer gehad?
Ja, maar ik vond het wel interessant dat hij na afloop van de wedstrijd werd hij geïnterviewd bij Sparta Feyenoord. En toen zei volgens wat vind je van de competitie? Dan had hij een paar wedstrijden kennelijk in samenvatting gezien. Toen zei hij, dan wordt hij goed aanvallend voetbal gespeeld. Toen dacht ik, nou ja, is dat nou echt zo dat de Eredivisie bekend staat nu om het aanvallende voetbal? Dat valt wel mee, toch?
Ja, hij praat je een beetje naar de mond. Maar op zich, ik denk wel dat een Argentijn denkt dat er in de Eredivisie aanvallend wordt gespeeld.
Voor de Argentijn wel, ja, dat klopt. Ja.
Ik heb...
Het is nu ook kult, hè, jongens?
Ja. Maar goed, Jurgensen scoorde gelijk. Dus wat dat betreft, die stond gelijk op scherp. Die had al maanden niet gescoord.
Heerlijk, dat soort opportunisme.
Ja, hè?
Ja, dat is toch heerlijk hoe dat gaat. Maar dat is ook heel vaak zo.
Jurgensen moest overal zitten. Zat gelijk voor alle camera's om zijn verhaal te doen. Die maakte een goal en hup, die stond er.
Ja, nou ja, het is voor Jurgensen op zich wel leuk. Maar dan krijg je inderdaad straks de situatie dat Prat er over een maand dat hij nog niet gescoord heeft. En dat Jurgensen af en toe invalt en dat hij wat meer ruimte krijgt en dat het er allemaal wel fris uitziet. Ja, dan... Moet Dick dat maar weer gaan oplossen.
Ja. Wat vinden jullie eigenlijk, want Maarten, hij wordt gehaald. Hij speelt dan gelijk in de basis. Terwijl je ook kan zeggen, ja, weet je, we hebben Jurgensen hier onder contract staan. Die speelt er in principe nog die moet je eigenlijk het vertrouwen geven. Maar die wordt dan gelijk gepasseerd voor een man die nog niet heel veel heeft meegetraind.
Gelijk?
Ja, maar Jurgensen, daar kun je toch wel objectief van zeggen dat een spits blijkt waar je niet op kunt. Daar kun je niet op rekenen. Want die stapt 's morgens uit bed en die is geblesseerd. Of die voelt iets aan zijn lies. Of ja, dat lijkt me voor een trainer echt heel ingewikkeld, hoor. Om daar dan te zeggen, jij bent mijn man en ik bouw op jou. Dat blijkt dus dat niet gaat. Dus je moet iets. Alleen, ja, het is voor Feyenoord... ook daarin moeten we Advocaat natuurlijk wel... ik zou zeggen geloven. Hè? Die traint elke dag met jongens. Dus als Bannies, als hij zegt, luister, die is er niet aan toe. Dan moet je erop afgaan dat hij er niet aan toe is. Maar het zou voor Feyenoord natuurlijk toch wel heel prettig zijn als zo'n jongen meer de kans zou krijgen. En dat hij dan voor het seizoen misschien een serieuzere kandidaat kan zijn om daar in de spits te staan. Want ja, dat zou je toch het allerliefste zien, denk ik, als voetballiefhebber in het algemeen. Dat er een Nederlandse jongen. Een Nederlandse jonge spits doorkomt. Dat zou toch het mooiste zijn. Maar goed, misschien is het echt te weinig.
Ja, dat we zo Feyenoord hem het beste nu kunnen verhuren. En hopen dat hij een half jaar gaat spelen, Bannen, zodat hij volgend jaar gereed is met Jurgensen en Prato erbij.
Ja, dat is ook een manier. En daar hopen ze natuurlijk een beetje op. Maar Dick Advocaat is niet gek. Als hij echt er klaar voor zou zijn, zou hij de neus wel bijhalen.
Ja. Johan, Ajax moet natuurlijk nog spelen. Eerst tussendoor deze midweek tegen Twente. Dat is ook een geen gemakkelijke wedstrijd. En daarna wacht natuurlijk Prato en Co. Dus ja, dat zijn nog wel twee wedstrijden waar Ajax, waar ze die nog wel even pittig zijn.
Zeker. Twente thuis verloren ook. Nu in Enschede. Voor mij hebben ze het traditioneel ook lastig. Ja, ik ben benieuwd. En eigenlijk komt, als je nu kijkt, bijvoorbeeld een Kudus. Nou, een Haller die zou dan donderdag denk ik kunnen beginnen. Maar voor een Kudus bijvoorbeeld, komt die winterstop die normaal gesproken tot wat is het, de derde week januari duurt. Ja, die begint al nu net iets te vroeg. Want dan heeft hij gisteren 10 minuutjes gemaakt, een tiertje. Ik denk dat hij tegen Twente zal die ook niet starten. Feyenoord komt denk ik ook nog te vroeg een basisplaats. En Neres, het geldt een beetje hetzelfde voor, ook een race tegen de klok voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Dus het is bij Ajax, komen vooral die eerste twee wedstrijden tegen Ajax en PSV, die kwamen eigenlijk net iets te vroeg als je naar de ziekenboeg kijkt. En de spelers die daar nog uit terugkeren. Maar goed, desalniettemin hoort Ajax in Enschede gewoon te winnen. En hebben ze tegen PSV laten zien dat ze de volgende toppen tegen Feyenoord, dat ze die ook gewoon moeten kunnen winnen thuis.
Toch is Twente wel echt ook wel echt een leuk verhaal. Hè?
Ja.
Dat twee toch wel, ja, hoe moet je zeggen, klassieke vakmensen zoals Jan Strooijer en Ron Jans, dat die gewoon dat die club weer een beetje opnieuw kunnen opbouwen en eigenlijk op een manier die ook geen hogere wiskunde is, dat je gewoon kijkt van nou, welke jongens kunnen we huren en wat hebben we nog in de opleiding zitten en we maken er een team van. Ja, dat is echt hartstikke
best
leuk,
knap, hè?
Leuk gedaan en knap gedaan.
Dat je met huurspelers een team kan maken.
Ja, maar het zijn ook niet alleen maar huurspelers. Nee. Dus het is echt wel een mix. Ik vind dat nog wel enigszins genuanceerd kan worden. En bovendien, de huurspelers die ze hebben, het zijn bijna allemaal jongens met een verleden in de Eredivisie. Dus ze hebben ook niet op de gok een paar exoten bij elkaar gezet. Wat in het verleden natuurlijk wel is gebeurd. Ze kenden die spelers allemaal al en wij ook. Ik bedoel, Czerny en Danilo kennen we natuurlijk al. Dus het is ook niet zo dat ze puur op de gok, we hebben maar wat op losgehuurd. Nee, het waren allemaal talentvolle jongens die al in de eerste divisie of de eredivisie hadden gespeeld. Nou ja, en die Ron Jans slaagt er toch in om daar een leuk geheel van te maken.
En op moeilijke posities ook, hè? Want ze hebben natuurlijk echt gekeken centraal achterin. Waar kunnen we nou jongens vandaan halen bij topclubs die we eventueel kunnen inzetten bij ons, maar die eigenlijk vrij moeilijk te halen zijn? Want anders krijg je weer inderdaad zo'n exoot en dan moet je maar zien wat er van komt.
Ja, het is heel pragmatisch gedaan. Kijk, hun voordeel was, Ron Jans vertelde dat laatst ook, we waren daar voor een interview. En toen, het is ook wel een voordeel geweest dat hij ik opnieuw kon beginnen. Die club, ja, er waren bijna geen spelers meer. Iedereen was ook uit die organisatie zo'n beetje vertrokken. Dus je kon eindelijk, na heel veel gezeik in de jaren daarvoor, dat Twente was natuurlijk altijd gedoe en altijd problemen en altijd negativiteit, konden ze nu eindelijk een keer helemaal opnieuw beginnen. Nou ja, en dat hebben ze goed gedaan.
Ja. Dus Twente wacht eerst. Maar zien jullie in Feyenoord een ploeg die het Ajax heel moeilijk kan gaan maken?
Ja, het is een beetje overdreven om te zeggen, Feyenoord is het aan zijn stand verplicht. Maar als jij, ze hebben toch wel een paar jongens in dat team zitten. Het is niet helemaal voor niks dat Feyenoord zo lang ongeslagen was. Ja, kom op. Dat moet toch, advocaat die gaat toch deze hele week gaat die studeren op een veldbezetting, op een opstelling, op een tactiek, op een aanpak. Waardoor je Ajax het gewoon moeilijk gaat maken. En dat mag je toch verwachten. Bij rust moet Feyenoord nog in de wedstrijd zitten. Dat is gewoon een eis die we hier neerleggen. Punt.
Zo. Nou, ja, ik denk dat...
Nee, maar niet na 20 minuten 0 of 3-0 en zo. Kom op. Bij rust in die wedstrijd zitten, dat heeft volgens mij Danny Buijs en Dick Advocaat hebben dat samen in een interview in de Voetbal International, hebben ze dat zeg maar als een soort... legden ze echt neer als een eis voor trainers. Je moet het zo neerzetten dat je gewoon altijd nog er een wedstrijd van hebt, wedstrijd van kunt maken in de tweede helft. Nou, huppakee, doen zondag.
Nou, als Dick Advocaat zit te luisteren, dat doet hij.
Ja.
Als je een trouwe luisteraar van de podcast, dan is hij hier even
op scherp gezet.
Op scherp gezet, ja.
Dat denk ik ook, ja. Goed, we gaan het afwachten.
Ja, maar als je nou die gasten achterin bij Feyenoord, die krijgen straks Haller. Oké, we zeggen net een Haller, 2 meter breed, 2 meter lang. Maar Feyenoord heeft er ook jongens staan die, laat ze desnoods met 5 verdedigers gaan spelen weer. Backs aanvallen. Laat ze het zo neerzetten dat het een wedstrijd wordt. En dat kan, denk ik.
We gaan het deze week zien wat er gaat gebeuren. Eerst de midweekse speelronde en dan komend weekend de klassieker Ajax Feyenoord op het programma.
Kunnen we nog iets over Danny Buijs zeggen?
Maar ik wil deze podcast afronden!
Nee, maar... Ja.
Nee, dit was een Danny Buijsje.
Ja. Nee, we hebben nog 5 minuten. Nou, kijk, we geven altijd hoog op over Simeone natuurlijk. Hè? Dat vinden we allemaal prachtig, hoe hij langs die lijn staat en hoe hij dat team aanmoedigt enzovoort. En dat snap ik ook, die kant van het verhaal. Maar ik heb de indruk dat in Nederland dat toch anders is. Nederlandse spelers kijken toch... Ja, die kijken daar toch anders naar. Die denken toch, wat is dat voor gek, hier aan die zijlijn. En dat, ik denk dat hij dit niet te vaak moet gaan doen. Want Willem van Aanigen nam het voor hem op in zijn column. Prima, mag ook. Maar ik denk dat Danny Buijs, als hij zichzelf terugziet, dat hij ook wel snapt dat spelers dit niet iedere week gaan trekken.
Ja. Toontje laag.
Nou, helemaal eens. Ja. En het is zo zonde, want het is echt een talentvolle trainer. En je ziet ook dat hij schroomt ook niet om het inderdaad zo neer te zetten dat hij resultaat haalt met misschien een orthodoxe manier van spelen. Maar ja, als je elke bal gaat aancoachen en 28 keer roept met je man meelopen. Ja, op een gegeven moment spelers gaan dat inderdaad. Volgens mij zei Hedwigus Maduro, die was analist bij die wedstrijd. Die zei ja, op een gegeven moment spelers gaan er niet meer. Dat gaat één oor uit, in en het andere oor uit. Die gaan er niet meer naar luisteren een hele wedstrijd door.
Nee, die gaan zich ook erger, Maarten. Want dat is het. Kijk, dat je het niet meer hoort, dat is dan nog tot daar aan toe. Maar in Spanje en in Zuid-Amerika wordt dit nog een soort van geaccepteerd. Dus de cultuur is gewoon heel anders. Wij zijn toch, Nederlandse voetballers zijn toch cynischer. Ja. Op een gegeven moment denk je toch, wat is dat voor gek?
Nou ja, de assistent van Danny Buijs, die deed hetzelfde natuurlijk. Adrie Poldervaart is precies hetzelfde met coachen. Die zit ook op elke bal en overal bovenop en continu aan het coachen. Dus als je die twee samen naast de lijn hebt, dan volgens mij hoor je niks meer als voetballer.
Prettige wedstrijd.
Ja, precies. Maar het is wel even voor het concept, Maarten, Johan, Sjoerd. Als jullie dan een punt willen aansnijden zoals Danny Buijs, is het wel leuk als iemand het er niet mee eens is. Want nu zijn jullie het allemaal met elkaar eens. Maar in het concept van een podcast is dat ergens iemand zegt, nou, ik vind het juist wel heel goed. Dus Johan...
Ja, maar niet zoveel... Ik vind het juist wel heel goed, jongens. Ja. Ik heb wel de indruk dat het nu werkt. Ik heb het tegen, was het Groningen-Ajax? Toen kon je het ook zo duidelijk horen, 90 minuten lang. Maar het hielp wel om de jongens niet te laten verzaken. Alleen wat jullie zeggen, ja, uiteindelijk, dan word je er, denk ik, en dat is helemaal als het even tegen gaat zitten... dan word je er denk ik als speler strontziek van en dan denk je bekijk het lekker. En dat is het ook, als dan een paar de teugels laten vieren, dan gaat de rest mee. Dus ja, ik denk ook dat hij een toontje lager moet zingen. En je hebt gewoon over Poldervaartje. Ja, zeg, als die samen langs de lijn staan, maar die staan toch tegenover elkaar?
Ja, soms wel. Ja. Bij Sparta doen ze dat tegenover elkaar. Ja, dan kunnen ze wel twee kanten coachen. Als je het mist aan de ene kant, krijgt aan de andere kant terug.
Ja.
Nou ja, misschien wel, want jullie brengen het nu in, hè. Het kan natuurlijk ook zijn, en ik hoor nu Johan zeggen, het werkte tegen Ajax. Het kan natuurlijk ook in het niveau zitten. Daar waar deze week Schmid vertelde dat hij wil dat spelers 50 minuten geconcentreerd zijn, of dat ze een hele wedstrijdbespreking geconcentreerd zijn, en dat hij vertelde dat je dat moet oprekken en dat dat tijd kost. Het kan natuurlijk ook het niveau zijn, hè. Daar waar ze bij Ajax, PSV, Feyenoord al meer bezig zijn, zelf dingen, wedstrijden, en dat ze bij Groningen misschien op een net iets ander niveau zijn.
Ja, maar ik geloof ook wel in wedstrijdfases waarin je een aanmoediger helpt als coach en waarin je de energie in probeert te krijgen.
Maar die 90 minuten.
Ja, en nee, niet 90 minuten en ook niet, je moet niet in het negatieve komen, te veel, want dan... Ja, ja. Dan gaat het op een gegeven moment niet meer werken.
Bij JK4, hoe lang wordt daar gecoacht?
We hebben geen trainer.
Oh.
En dat werkt uitstekend.
Werkt uitstekend, oké. Goed. Hebben we nu alles besproken? Is alles rond?
We zijn rond.
Maarten Wijfels, Johan Inan en Sjoerd Massoud, dank. En wij zijn er komende vrijdag weer met een nieuwe AD Voetbalpodcast. Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.